daar word je even stil van. Dat is een mooi lied. En dan is het haast moeilijk om weer verder te gaan. Maar toch willen we deze dienst ook verder gaan. En wil ik graag met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel. Uit 1 Korintiërs, hoofdstuk 1, vanaf vers 18. En dan lezen we tot en met hoofdstuk 2, vers 2. En over dat laatste vers wil ik het graag vanmorgen vooral hebben. En wil ik ook een beetje meegeven dat vers ook aan Tron en Tessa deze morgen. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Here. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Tot zover. Ja, dat laatste vers, daar wou ik het graag vooral over hebben. Dat Paulus dat zegt, ik heb besloten, niks anders, dat had hij besloten toen hij naar Korinthe toe ging, niks anders om u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan zat ik bij mezelf te denken, waarom pakt hij dat er nu specifiek uit? Waarom wou Paulus dat nu speciaal, dat evangelie in Korinthe verkondigen? Waarom zei hij niet, ik ben bij u gekomen om u te vertellen over Jezus Christus, de opgestane. Of Jezus Christus, de overwinnaar. Of Jezus Christus, de koning, de zoon van God. Maar nee, hij zegt, Jezus Christus, de gekruisigde. Dat had ik besloten. Dat wou ik onder jullie brengen. En waarom zou hij dat nou gedaan hebben? Nou, dan moeten we even teruggaan naar de manier waarop Paulus in Korinthe terechtkwam. Hij kwam toen vanuit Athene. Had er even een kaartje gehangen. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen lezen. En zie je daar ergens onderaan in Griekenland Athene en Korinthe staan. En Paulus was eerst in Athene geweest. En Athene was een beetje het centrum van de cultuur, de Griekse cultuur die zo rondom de hele Middellandse Zee toen aanwezig was. Het centrum van de wijsheid, van de wetenschap. Niet dat het zo'n hele grote stad was, maar dat was wel een hele oude stad. En daar zaten de grootste wijsgeeren bij elkaar. En toen Paulus daar was, toen was hij geraakt door de vele tempels en altaren die er waren in de stad. Dat had hem geïntrigeerd en dat probeerde hij verder voor te bouwen in de contacten met de mensen. Hij praatte met de mensen op de markt. En zo trok hij toch de aandacht, ook van de grotere wijsgeeren. Die waren altijd benieuwd om iets nieuws te leren. En toen hadden ze hem uitgenodigd voor een gesprek op de Areopagus, op die heuvel erin Athene. En daar kon Paulus toen spreken met de top van de wetenschap. En hij zal gedacht hebben, dit is een geweldige uitdaging. Als ik deze mensen voor de Heer kan winnen. Wat zou dit geweldig zijn. En dan begint hij hen te vertellen en dan zegt hij dat hij daar in de straten van Athene liep. En dat hij daar ook het altaar zag gericht aan de onbekende God. Nou weten we niet zo goed wat de Atheners precies bedoelden met het altaar voor die onbekende God. Misschien bedoelden ze inderdaad dat ze geen één God wilden overslaan, een God die ze niet kenden. Misschien dat ze heel specifiek God, de God van de Joden bedoelden. Want de God van de Joden was voor de mensen in die tijd een hele onbekende God, want die had namelijk geen beeld. En dat was voor de mensen in die tijd heel raar, dat je van een God geen beeld zou maken. Sommige mensen vonden namelijk zelfs dat de Joden geen gelovigen waren, dat het atheïsten waren, omdat ze geen beeld van een God hadden. Het zou kunnen zijn dat ze daar dus rechtstreeks op doelden, misschien ook iets anders. Maar Paulus ziet dat inderdaad, hij ziet daar een aangrijpingspunt en dan gaat hij over verder, over die onbekende God. En dan gaat hij vertellen over de God die de wereld maakte en die alles gemaakt heeft, dat wij alleen kunnen dingen kunnen doen als we in die God zijn. Dan haalt hij zelfs nog wat Griekse wijsgeren bij aan, die dat ook gezegd hebben. En dan vertelt hij over een man die God gestuurd heeft om de wereld rechtvaardig te oordelen. En als bewijs daarvan dat hij die man uit de dood heeft doen opstaan. Nou, zover komt Paulus met het verhaal, maar dan haken zijn toehoorders af. Die zeggen dan, uit de dood opstaan, dat is toch een belachelijk iets, uit de dood opstaan. En waarom was dat voor hen zo belachelijk? Omdat het lichaam is voor de Grieken een soort gevangenis. En de dood, als je doodgaat, als je sterft, dan word je als het ware, dan wordt je ziel komt vrij uit het lichaam. Dus het is totaal onlogisch om in iets als opstanding van het lichaam te denken. Dat is niet iets waar je naar uitziet. Dan zit je weer met het oude lichaam rond te zeulen. Dus dat zagen ze helemaal niet zitten. Anderen die waren nog wel een beetje welwillend tegen Paulus, zeiden heel vriendelijk, nou, we zullen u nog wel eens een keer horen. Maar het enthousiasme was duidelijk niet groot. Alleen enkele mensen die komen tot bekering. Maar misschien wat Paulus gehoopt had, een soort doorbraak in dat centrum van wijsheid, dat gebeurde er niet. En dan zie je ook dat het even verderop, dat Paulus die verlaat Athene. En niet anders dan in de voorgaande plaatsen waar hij was geweest, in Thessalonica en in Berea, daar werd hij weggejaagd. Daar moest hij al weggejaagd worden om daar niet meer te zijn. Maar Athene verlaat hij vrijwillig en waarschijnlijk toch wel een beetje teleurgesteld. Ja, dat hij daar zo weinig mensen heeft kunnen bereiken. En dan gaat hij verder en dan komt hij daar in Korinthe. Een havenstad. Heel andere plaats dan Athene was. Een veel grotere stad met twee havens. Je ligt op zo'n doorloopje. Van links komt water, van rechts komt water. Dus het was nog een vrij nieuwe stad. Er woonden allerlei groepen mensen. De Romeinen hadden het oude Korinthe verwoest. En hadden ze een nieuw Korinthe gebouwd. En daar woonden heel veel vrijgelaten Romeinse slaven woonden daar. Maar er woonden ook wel Grieken die daar uit de omgeving kwamen. Er woonden ook heel veel Joden. Er kwamen zeelui van over de hele wereld. Er was een complete stad met alle mogelijke mensen. Rijk en arm, van alles woonden daar. Maar het was zeker niet zo'n centrum van wijsheid als dat Athene was geweest. En naar die stad gaat Paulus toe. Ja, wat zou die daar nou moeten? In die stad. Die compleet wereldse stad. Had het vorige keer geprobeerd met wijsheid. En in zijn verhaal was hij toen eigenlijk niet aan de kruisdood toegekomen. Niet dat Paulus daar niet over had willen spreken, want Paulus deed het altijd. Maar toen was hij er eigenlijk niet naartoe gekomen. Voor die tijd hadden de mensen al afgehaakt. En nu neemt hij een beslissing. Zo staat er heel krachtig in de tekst, in de grondtekst ook. Hij neemt heel krachtig een beslissing. Ik besluit niks anders te weten dan Jezus Christus die aan het kruis ging. Dat wordt zijn uitgangspunt. Daar houdt hij aan vast. Jezus Christus die aan het kruis ging. Niet iets anders. Waarom dat nou? En dan komen we op ons volgende punt. De dwaasheid van dat kruis. En voor ons is het kruis een beetje, staat hier ook een heel mooi kruis hier zo, dat is een beetje iets heiligs geworden. Oh, dan loopt mijn tekst weg. Nee. Voor ons is het kruis iets heiligs geworden. En iets wat we toch ook als een soort ornament, soms ook als een kruisje, ons nek bij ons dragen. Het is iets heiligs. Ik zag het heel lang geleden, toen ik wat woestere films keek dan tegenwoordig. Er was een film op televisie over een auto. Het was een soort horrorachtige film, die helemaal uit zichzelf reed. En die allerlei mensen doodde. En de mensen waren veilig op het kerkhof, want daar stond een kruis voor. En daar kon die auto dan niet komen. Heel onzinnige, stomme film. Maar laat alleen iets zien van mensen maken van het kruis soms iets magisch. Maar voor die mensen in die tijd was het helemaal niet zo. Daarom heb ik daar een plaatje laten zien van een galg. Voor hen was het meer iets zoiets. Een kruis was een plaats waar je mensen doodmaakte. En op een besliste helemaal geen prettige manier. Dat zijn helemaal niet iets heiligs. En als je ermee aankomt met je verhaal dat de leider, de stichter van je groep, was gestorven aan het kruis. Voor hen was hetzelfde dat ze zouden zeggen, nou, onze leider is opgehangen aan de galg gehoord. Nee, dat was beslist geen goede PR. Dat deed je niet. Aan het kruis gaan was het teken van mislukking. Dat je het helemaal niet goed had gedaan. Zo keken ze er tegenaan in de Griekse cultuur. Ze hielden van wijsheid en van diepe gedachten. En ze dachten ook heel wat te kunnen met die wijsheid. En nu is wijsheid in zichzelf ook helemaal niet fout. Want in het boek Spreuken gaat het ook vaak over de wijsheid. Maar dan de wijsheid die het ontzag heeft voor God. Waarvan de wijsheid van God als oorsprong ligt. Niet de wijsheid binnen alleen plaatsjes van God, voor zover de wijsheid God nog een beetje een plekje overlaat. Nee, de wijsheid van de Grieken was een echte menselijke wijsheid. Dat staat daar tegenover de wijsheid van God. Een wijsheid die vanuit de mens komt. En voor hen was het heel vreemd om dit verhaal te horen. God die mens wordt, een hele stap naar beneden. En dan gaat die mens ook nog heel veel lijden. En dan sterft hij aan het kruis. Nou, dat kan dan nooit een God zijn. Dat kan niet. Met zo'n verhaal moest je bij hen eigenlijk niet aankomen. En ook bij ons is natuurlijk, onze cultuur is ook weer niet zo heel veel anders. Ook bij ons staat de wijsheid vaak heel hoog aangeschreven. Als iets niet wetenschappelijk onderbouwd is, is het voor heel veel mensen niet waar. Dan kunnen ze er niks mee. Het moet wel met de wetenschap gepaard gaan. En ook de gedachte dat wij ons in de wetenschap steeds verder ontwikkelen. Als je iets middeleeuws noemt, dan bedoel je dat heel negatief. Van toen wisten de mensen nog niet beter. Soms weten ze niet half wat ze in de middeleeuwen allemaal al wisten. Maar goed, dat is een zijpad wat ik verder niet zou inslaan. Maar wij denken heel gauw dat wij door de wetenschap steeds beter worden en ons steeds meer kunnen ontwikkelen. Dus in de Griekse wijsheid was weinig plaats voor het kruis. Dat vonden ze iets belachelijks. Dat was de Griekse kant. Er waren ook heel veel Joden in Korinthe. En voor hen was het kruis meer een ergernis. Waarom was het voor de Joden een ergernis? Het kruis, zo'n plek tussen hemel en aarde. Je hoort niet bij de hemel en je hoort niet bij de aarde. Je bent aan beide kanten uitgestoten. Wie aan een hout hing, daar was de vloek overgekomen. Dat staat al in de Deuteronomium. Dus de Joden moesten niets hebben van iemand die aan het kruis stierf. Die kon niet bij God horen. Nee, de Jood had ook een heel andere verwachting van de komst van de Messias. Iemand die grote dingen zou doen. De vorst op de troon van David. Die zou regeren. Maar niet iemand die moet lijden. En zeker al niet iemand die moet lijden omwille van hen. Dat zien we vooral ook in het Bijbelboek Johannes heel goed getekend. In het twistgesprek van Jezus met de Joden. Zij zagen zich als kinderen van Abraham. Als mensen die het allemaal gemaakt hadden, die het woord van God, zijn wet, hadden ontvangen. Zijn woord was het licht op hun pad. En daarom hadden ze eigenlijk verder niks nodig. En toen kwam Jezus daaraan. En daarom vragen ze ook aan Jezus om een teken. Dat haalt Paulus hier ook aan. Joden vragen om tekenen. En waarom vragen ze om tekenen? Want het was eigenlijk heel absurd voor de Joden om aan Jezus om een teken te vragen. Want Jezus deed niks anders dan tekenen. Hij maakte zieke mensen beter, hij wekte zelfs doden op. Hoe kon je in de vredesnaam aan hem nog een teken vragen? Hij deed toch niet anders? Maar ze bleven vragen om een teken. Waarom? Omdat ze eigenlijk niet overtuigd konden raken van Jezus. Want dat kon niet, zijn boodschap klopte gewoon niet. Want zij hoefden toch niet verzoend te worden met God. Zij hoorden toch al met God. Ze waren toch kinderen van Abraham. Geen teken kon hen overtuigen. brengt ons weer naar een volgend punt. Wat is dan het belang van dat kruis? Waarom stelt Paulus dat hier zo centraal? Waarom zegt hij, dat neem ik als uitgangspunt, het mag niet gemist worden. Het belang van het kruis, verzoening. Nou, toen Paulus daar in Athene rondliep, toen zag hij daar allemaal altaren staan. En die waren ongeveer 150 jaar eerder gebouwd voor een verzoening met de goden, vanwege een aardbeving. Toen hield verzoening hen dus wel bezig. Maar dat was toen alweer een tijd geleden, 150 jaar, dat zal wat op de achtergrond geraakt zijn. Paulus begint er dan weer over, over God die rechtvaardig oordeelt. Hij noemt dan het kruis nog niet. Maar hij gaat er in Korinthe wel mee aan de slag. En waarom vindt hij dat zo belangrijk? Waarom zegt hij dan, het is mijn enige boodschap? God is het die rechtvaardig oordeelt. Dat had hij al in Athene gezegd. God is het die rechtvaardig oordeelt. Nou, dat vonden die Atheners wel prima. God die rechtvaardig was, zagen ze niet zo tegenop. Maar wie kan in het oordeel van God bestaan? En dan komt de boodschap van verzoening. Laat u met God verzoenen. En dat is geen eenvoudige boodschap. Want zowel Joden, dat hebben we gezien, als mensen uit de Griekse cultuur, hebben niks met dat kruis. En toch had Paulus besloten, dat moet ik brengen. En dan werd ik door God bemoedigd, want God verschijnt in een droom aan Paulus, als hij daar in Korinthe is, en zegt, ik heb veel volk in deze stad. En zo komt het ook uit. Als Paulus dan toch die boodschap van het kruis brengt, dan treft het doel. En dan komen heel veel mensen tot geloof, veel meer dan in Athene. Het treft doel. En waarom? Ik denk omdat de mensen in Korinthe, juist omdat ze minder wijs waren, minder vertrouwden op zichzelf en daarom meer open stonden voor de boodschap van Paulus en beter beseften dat zij verzoening nodig hadden. Verzoening. Ook in deze tijd is dat best een moeilijke boodschap. Als je het evangelie probeert te brengen, is dat helemaal lastig. Want de meeste mensen hebben helemaal niet het idee dat ze verzoening nodig zijn. Dat ze met God verzoend moeten worden. En daarom is het moeilijk om die boodschap te brengen. En lopen we altijd het risico om een beetje om die boodschap van de verzoening heen te draaien. Dan leggen we wat meer de nadruk op de nabijheid van God, wat die voor ons betekent. Zijn troost, de bemoediging. En dat is natuurlijk ook helemaal waar. We hebben zelf de afgelopen tijd altijd heel veel troost en bemoediging van God ervaren, ook in de positie waarin we zitten. Dat is helemaal waar. Maar dan kunnen we toch om het kernprobleem van de mensen heen zeiden, dat ze verzoening nodig hebben. En dan kom je een beetje aan mensen zelf. Dan zeg je eigenlijk, je bent zo niet goed genoeg. Maar als je zo'n boodschap wilt brengen, dan heb je eerst nodig dat het tot jezelf doordringt dat wij verzoend zijn. Als je zelf niet overtuigd bent helemaal dat je verzoening nodig bent, hoe zou je het dan ooit aan een ander brengen? Nou, Paulus had dat besef. Paulus had heel sterk het besef dat hij de verzoening van Christus nodig had. Dan zullen we zeggen, logisch dat Paulus dat besef had, want was Paulus niet een vervolger van de gemeente geweest, maar door zijn schuld niet allerlei gelovigen in de gevangenis beland. Dus dat Paulus verzoening nodig had, logisch. Maar ook wij allemaal. Dat kan voor religieuze, gelovige mensen best een ergernis zijn. Dat er een ander voor onze zonden moest gestorven zijn aan het kruis. Heb ik het nodig dat een ander voor mijn zonden sterft? Ooit zei een keer een predikant, die zei van nou, geef mijn portie maar aan Vicky. Zo van, dat wil ik niet, dat een ander voor mijn zonden moet sterven. Dat kan niet. We kunnen Jezus nog wel zien in zijn lijden dan. Ja, als een soort martelaar die door het kwaad in deze wereld aan het kruis ging. Maar dat hij deed voor ons, om ons te bevrijden, dat is best heel moeilijk. En ook moeilijk om aan de mensen te brengen. Maar Paulus had de moed om dat te doen. En dan zie je dat die boodschap, dat er toch wat uitwerkt. Dat er toch wat van uitgaat. Dat mensen daardoor juist geraakt worden. Dat de boodschap van verzoening, dat er diep in het hart van die mensen blijven, toch iets is van, ja, maar als ik in mijn staat geconfronteerd word met de Godheid, dan komt het niet goed. De Grieken hadden in Athene wel heel veel tempels en altaren gebouwd voor allerlei goden, voor de verzoening. Maar eigenlijk waren ze in hun hart niet zo heel overtuigd van verzoening. Dat ze dat nodig hadden. Mensen in Korinthe waren daar wel van te overtuigen. Het kruis van de verzoening. Het kruis brengt ook eenheid. Niet alleen verzoening, het brengt ook eenheid. Aan het begin van zijn brief aan de Korintiërs begint Paulus over de groepsvorming in de gemeente. De ene zei, ik ben van Apollos. De andere zei, ik ben van Petrus. Ik ben van Paulus. Of soms zelfs, ik ben van Jezus. En waar komt die verdeeldheid nou vandaan in die gemeente? We hebben gezien in Korinthe wonen allerlei mensen van allerlei verschillende soorten mensen. Grieken, oud-slaven, Joden, rijken, armen, van alles woonden daar door elkaar in zo'n hele grote stad. Dat was al eerst al een punt waar je makkelijk groepsvorming krijgt. Dan zie je ook dat de gemeente van Korinthe, die kwam niet bij één op één plaats, hadden geen kerkgebouw zoals wij, of wij zitten dan in een school. Nee, ze kwamen in huizen bij elkaar, huisgemeentes. En het was natuurlijk heel gemakkelijk om een beetje een groepje van gelijkgezinden op te zoeken en daarmee samen te komen. Om daar toch wat muurtjes te bouwen. En dat was daar ook gebeurd in Korinthe. Er waren allerlei muurtjes opgeschoten. Soms zeiden, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Een muurtje ertussenin. Dat heeft Paulus geconstateerd en die zegt, van, dat kan niet, want Christus is één. Dus het bestaat niet. Dat jullie dan muurtjes gaan bouwen. En dan gelijk als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij verder over dat kruis. En de dwaasheid en de ergernis van dat kruis. Dus blijkbaar heeft dat iets daarmee te maken. Blijkbaar hoort dat wat bij elkaar. Want de wetenschap dat wij met God verzoend zijn, die moet doordringen in onszelf, waardoor wij er in de wereld over kunnen spreken. Maar die moet ook doordringen in de gemeente. Dat is onze gemeenschappelijke basis. Daardoor horen wij hier bij elkaar, zitten wij hier bij elkaar, omdat we allemaal met God verzoend zijn door Jezus Christus, door zijn offer. Jezus is opgestaan. Hij is Heer, hij is Zoon van God. Maar alleen door zijn kruisdood heeft hij de weg naar God geopend. Als je weet dat je verzoend bent door God, dat je verzoend bent door het offer van zijn enige Zoon, dat je zo diep gevallen was dat er een mensenoffer nodig was om je te redden, dan leidt dat kan niet anders als het tot je door, dat leidt tot nederigheid. En nederigheid is altijd nodig voor eenheid. Wie het goed met zichzelf getroffen heeft, die zoekt niet zo gauw naar eenheid. Die gaat op zijn strepen staan, van dit vind ik en dit zeg ik, en ik ben het met jou niet eens, boom. En dat zie ik heel vaak in de kerkgeschiedenis terug. Dat er allerlei discussies worden gevoerd, soms ook over zinnige onderwerpen, maar op de achtergrond zie je dan de mens. De mens die zich aangevallen voelt, kwetsing, en die dan daar tegenin gaat. Maar wie weet vergevend te zijn, die wordt nederig. En die is ook weer bereid om een ander te vergeven. Die wordt geduldiger met de zwakheden van anderen. Ja, die kan toch onmogelijk op anderen neerzien als je weet dat je van zo diep omhoog geheven bent, dat je zo diep gevallen was dat God je heeft opgeheven door het offer van zijn Zoon. Die kan niet op anderen neerzien. Die kan alleen maar anderen ook in hun zwakheden accepteren. Ja, hij komt wel in actie als de boodschap van verzoening in gevaar komt. Dat zie je bij Paulus. Dat kun je lezen in het boek Galaten. Dan gebruikt Paulus grote woorden. Wie een ander evangelie brengt, namelijk aan het evangelie van verzoening door Christus, daar rust een vloek op, zegt Paulus. Zo brengt dus het evangelie van het kruis ook scheiding in de richting van de mensen die het allemaal zelf wel willen weten. Die denken het zelf wel kunnen opkrappen met God. Maar eenheid tussen al die mensen die uiteindelijk allemaal weer beseffen, in al onze verschillen misschien ook, zijn we allemaal afhankelijk van dat offer van God, gaan we allemaal die ene weg door Jezus Christus naar God toe. Ook al denken we niet over alles gelijk, zijn we van heel verschillende komaf. Is de een rijk, is de ander arm, is de een van die nationaliteit en de andere van die. Uiteindelijk maakt dat niet uit. We moeten allemaal die ene weg van het kruis gaan. Dat hebben we ook in het bezinningsproces gezien. Verlangen naar eenheid was toen het thema. Dat kwam daaruit voort. Het verlangen van eenheid met God, met elkaar, dat we één gemeente zouden zijn. Verzoening met elkaar is daarvoor ook nodig. We zijn allemaal in Christus ingeplant. En daardoor horen we bij elkaar. En die boodschap, die mogen we ook uitdragen. Moeten we ook uitdragen. Hier in Meppel en omgeving, Tron en Tessa in Utrecht, andere Quirine in Engeland en waar ze met haar groepen heen gaat, Pascal en Martine in Rusland. Zo hebben we overal alle mensen zitten die boodschap op willen brengen. De boodschap van verzoening. En die boodschap, dat is onze boodschap en dat is ook wat, om weer terug te keren bij het vers waar we begonnen zijn, wat Paulus zich voorgenomen heeft, die boodschap wil ik brengen. En ook omdat er in die boodschap nog iets, ook iets heel het meest kostbare is, in dat offer van Jezus aan het kruis, dat daarin zo heel bijzonder ook de liefde van God naar voren komt. De liefde van God. Dat God ons zo lief had, dat hij zijn enige zoon gaf. Dat is altijd onvoorstelbaar dat iemand zijn eigen kind geeft. Je kunt nog makkelijker je eigen leven geven, dat leven van je kind. Want soms zeggen mensen, hoe kon God nu het leven van zijn eigen kind geven? Omdat het nog kostbaarder was dan zijn eigen leven. Het leven van zijn enige zoon. Dat gaf hij voor ons. En zo zien we dat die boodschap van verzoening, oproepen tot verzoening met God, dat het ook tegelijk de boodschap van de liefde is. De liefde van God, die nergens sterker en openbaar is geworden dan in het offer dat hij gaf van zijn enige zoon. Dat offer dat ons allemaal hier ook samenbrengt. En ons samen één maakt. Zodat we allemaal mogen weten, wij horen bij God, we zijn verzoend met hem.